10 jaar aan voorbereidingen is woensdag het Pact on Migration and Asylum aangenomen in het Europese parlement. In een poging grip te krijgen op de vluchtelingenstroom. Samen met jurist en publicist Sietske Bergsma bespreken we de mogelijke gevolgen van deze invloedrijke wet. Het recente World Happiness Report wijst op een zorgwekkende wereldwijde trend van afnemend geluk onder jongeren. En legt een noodzaak bloot voor verbetering in de geestelijke gezondheidszorg. Althans, dat vindt psycholoog Huibrecht Bolluit. We bespreken met hem de oorzaken en oplossingen die volgens hem in Nederland nog te wensen overlaten. En deze week waarschuwde de NCTV voor een groeiende groep mensen die de samenleving de rug toekeert. De democratie ondermijnt en mogelijk zelfs tot geweld kan overgaan. Blackbox-journalist David Boerstra staat stil bij de vermeende dreiging en schijnt zijn licht op de vraag wat hierachter zit. Het is vandaag vrijdag 12 april. Mijn naam is Erwin Taams en je kijkt naar een nieuwe aflevering van Blackbox Today. Een bijzonder goedenavond. Fijn dat je wederom kijkt naar een nieuwe editie van Black Box Today. Het is vrijdag, de week zit er alweer bijna op. Maar voordat we het weekend gaan vieren, duiken we eerst nog even de diepte in over drie actuele onderwerpen. En daarvoor hebben we natuurlijk weer drie gasten uitgenodigd. Die staan te trappelen om hierover bij te praten. Van links naar rechts, journalist David Boerstra, jurist Sietske Bergsma en onze huispsycholoog inmiddels, Huibrecht Bolluit. Welkom jongens. Voordat we tot de kern komen van jullie onderwerpen, gaan we eerst nog even een wat luchtiger rondje langs het nieuws van de dag bewandelen. Te beginnen bij Omroep West. Scheveningse visbedrijven geven aan zero emission zone zet concurrentiepositie haven onder druk. David, wat bedoelen ze daarmee?
Je ziet het al. Het gaat niet meer alleen om het centrum, het blauwe vlak. Maar dat hele oranje gedeelte moet een zero-emissiezone worden. En daarmee wordt het voor de vissers die hier in de haven van Scheveningen zitten bijzonder lastig. Want dan kunnen er dus straks geen bestelauto's meer langs. Ja, het kan wel, maar dan moet je een elektrische aanschaffen. Dat is natuurlijk een mega-investering. En daarmee zeggen zij van ja, wij moeten die investering wel doen. Klanten lopen weg en elders hebben ze deze regels niet. Mm-hmm. Dus dit is onze concurrentiepositie die in het geding komt. Ik werd er gisteren door getipt door iemand op Twitter. Die zei van dit is ongelooflijk. En de GroenLinks-wethouder die zegt van nou nee, dit is heel goed. We moeten voorop lopen in Scheveningen en Den Haag. En de rest volgt vanzelf wel. We zijn dan een soort van pionier ten koste van de visserij.
Ja. Dus het blauwe deel is zeker de villa-wijk, of niet?
Nee, dat is het centrum. Maar inderdaad ook de betere wijken.
Betere wijken.
Maar ze zeggen het zet de concurrentiepositie van de haven onder druk in relatie tot andere havens dan waarschijnlijk. Wat betekent dit voor hun? Betekent dit dat zij straks gewoon niet meer de haven in kunnen zonder die investeringen?
Nou, met hun oude voertuigen niet meer vanaf 2026. Dat is het plan. Of ze moeten dus investeren, maar dan moet je ook de prijs omhoog drukken omdat je net die investering hebt gedaan.
Ja, dit sijpelt dus langzaam door in meerdere sectoren. Want we hebben hier laatst ook nog aandacht aan besteed.
Ja, dit is marktkoopmannen. De klimaatagenda die eigenlijk de bedrijvigheid uit Den Haag drukt zo. Uit Scheveningen.
Ja. Dan het volgende. De Volkskrant kopt vandaag. België wil dat EU-politici die geld krijgen van Moskou vervolgd worden. We moeten zeer waakzaam zijn. Dit past wel in het beeld van de afgelopen weken. Is hier wel bewijs voor?
Nee, nog steeds niet. Maar dit is premier De Croo die dat heeft gezegd van België. En dat past in het rijtje van eigenlijk alle regeringsleiders die daar nu voor toe oproepen eigenlijk om waakzaam te zijn. Maar hij voegt er ook nog aan toe dat Eurojust moet worden ingeschakeld. Dat is een Europees samenwerkingsverband. Een strafrechtelijk systeem eigenlijk om onderzoek te doen. Normaal gesproken gaat dat dan om terrorisme bijvoorbeeld. Maar ze willen dat dus ook inzetten voor het Russische geld wat er zou zijn. Mm-hmm. En een Europees aanklager moet er komen, heeft hij gezegd, een antifraudedienst. Dus het zijn heel veel woorden, maar er zijn eigenlijk geen concrete aanwijzingen natuurlijk.
Je speelt er in de media, bijvoorbeeld in België dan ook, of in andere landen, dit soort discussies zoals we dat laatst ook hebben gehad in de richting van FVD en PVV?
Dus dat hij specifieke partijen
noemt. De verdachtmakingen rondom partijen.
Ja, vaak is het ook door de afwezigheid. Hè? Dus je noemt de namen niet, waardoor toch het idee gaat ontstaan en leven bij mensen. Dat het natuurlijk gaat om rechtspopulistische partijen met name. Maar die worden niet genoemd.
Ja, maar hij wil dat ze vervolgd worden. Maar
vervolgd.
We weten eigenlijk niet over wie we het hebben. Wederom.
Nee, het is heel Kafka-es allemaal.
Kafka-es?
Ja, Kafka-es.
Oh, Kafka-es. Ja. En tot slot, het kabinet zegt Oekraïne miljarden toe. PVV en BBB ontstemt. Het kabinet maakt dit jaar 1 miljard euro extra vrij voor militaire hulp aan Oekraïne, meldt demissionair premier Mark Rutte. De totale steun, Huib, komt hiermee op 3 miljard. Nu 1 miljard extra. Dat zijn niet de minste beslissingen op een vrijdagmiddag.
Nee, klopt. Dit jaar in totaal dan 2 miljard. Volgend jaar nog een keer 2 miljard. En alsof het op de rug groeit. En ja, En dat in een tijd waarin geformeerd wordt en zeker de portemonnee doorzocht wordt door de formerende partijen en de informateurs op zoek naar een oplossing, naar een uitweg als het gaat om het financiële plaatje voor de komende jaren in Nederland.
Moet dan een splijtswam zijn ook in formatieonderhandeling, want PVV en BBB geven aan het hier niet mee eens te zijn.
Ja, Wilders was ontstemd, die heeft daar ook over getwitterd. Op X een bericht geplaatst.
Ja, die twittert nog wel eens wat.
Ja, dat doet hij. Nou, nu wel bescheiden en met reden, denk ik. En hij slaat ook de spijker in zijn kop. Want ja, het is toch ook heel vreemd dat een demissionair kabinet, en we weten het, zo zit het rechtsstatelijk in elkaar. Zij zijn nog bevoegd en in charge om tot zaken uit te vaardigen. Maar dat zij dan uiteindelijk over zoiets cruciaals gaan als miljarden, weet je. Ja, daar waar de voedselbank als paddenstoel uit de
grond schiet. Ja, maar hij moet zijn baantje krijgen.
Ja, dus natuurlijk, het is wel te verklaren. Maar het is toch schrijnend dat het gebeurt onder de ogen van ons wel.
Hoe simpel gaat dit? Het is een kwestie van een telefoontje.
Ik heb begrepen uit het persbericht dat een aantal ministers vandaag persoonlijk contact hebben gehad met Zelensky. Dus waarschijnlijk hangen ze allemaal jubelend en kwijlend en pleased aan de lijn.
Het gaat niet via Europa?
Nee, dit is rechtstreeks vanuit de portemonnee vanuit Den Haag. Ja,
ja, dat kan dus ook.
Ja, kan.
Ja. Oké, nou, dan zijn we wat betreft het nieuws van de dag weer bij. Dan gaan we nu de diepte in over jullie onderwerp. Na 10 jaar voorbereiding in een poging grip te krijgen op de vluchtelingenstroom naar Europa werd er afgelopen woensdag gestemd over het zogenaamde Pact on Migration and Asylum. Na een tumultueuze stemming in het Europese parlement werd het plan goedgekeurd.
We are in the middle of a voting session. This parliament and its members need to be able to vote.
This new Asylum and Migration Pact has ushered in new laws that had been more than 10 years in the making. Today we have voted in favor of a package that provides for a robust legislative framework that is the same in all member states, that puts humanity first, that understands all the different, difficult aspects of this issue, that secures Europe's external borders, that provides clarity on applicable rules, that ensures the right balance between solidarity and responsibility in full respect of fundamental rights.
This is what the Pact on Migration and Asylum delivers. It will be making a real difference for all Europeans. First, more secure European borders, knowing exactly who crosses our borders by registering and screening everyone, while ensuring the protection of the fundamental rights through an independent monitoring.
Aan de desk hierover, jurist Sietske Bergsma. Van der Leyen geeft aan, dit is wat het verschil gaat maken, dit pact, ten opzichte van zoals het nu gaat. Waar gaat dit het verschil in maken?
Nou, en op een aantal onderdelen is het inderdaad komt er verandering. Hè. We hebben gezien dat ze een gemeenschappelijk systeem nu willen gaan optuigen. Dus alle lidstaten, wat Van der Leyen ook zegt, die moeten hier aan mee gaan werken. Een gemeenschappelijk systeem aan de buitengrenzen. Waarmee er eigenlijk gewerkt wordt aan meer efficiëntie, onder andere. En meer eerlijkheid, zoals het heet, fairness. Hè, dus op het moment dat de mensen binnenkomen aan de buitengrenzen, worden ze eerlijker verdeeld over de Europese lidstaten. Dus dat gaat veranderen. Nu is daar natuurlijk heel vaak gesteggel over. Dus worden sommige landen overbelast, zou je kunnen zeggen, en andere landen minder. Hebben minder immigratie op dit moment. En met het nieuwe systeem kun je eigenlijk waarborgen dat elke land zijn fair share eigenlijk neemt, dus een aandeel opneemt. Ja. Dat noemen ze dan ook solidariteit. Hè? Dus dat is eigenlijk de grondslag, het basisbeginsel. Ja. Solidariteit moet het zijn en verantwoordelijkheid. Dat zijn eigenlijk de kernwoorden die voorkomen in het pact.
Er zit een solidariteitsmechanisme in, ook in de richting van landen die veel asielzoekers zal opvangen, zoals Griekenland, et cetera.
Ja,
maar het verschil ten aanzien van Italië. Het verschil dus ten aanzien van wat het nu is, dat je nu als asielzoeker je meldt bij een land. En dat is dan ook het land waar je de procedure ingaat, toch? En nu kom je dus in een centrale database.
Ja, dus precies. Ja. Dus dat wordt,
hoe gaat het in de praktijk?
Wat er nu gaat gebeuren is dat deze vluchtelingen en ook uit veilige landen, hè, dus niet echt vluchtelingen, maar alle mensen die binnenkomen, dus geen onderscheid daarin. Iedereen moet geregistreerd worden, vingerafdrukken, foto's worden er gemaakt. Ze komen inderdaad in een centrale databank. Ik vraag me wel af hoe ze dat doen, want veel van deze mensen hebben natuurlijk al helemaal geen paspoorten meer. Dus dan kun je wel een foto maken, maar dan weet je nog niks natuurlijk. Maar goed, dat zijn misschien dan de details. Maar er komt dus een databank inderdaad. Dus al die informatie wordt opgeslagen. Ja. En dan gaan deze mensen hun weg vervolgen, dus door Europa.
Databank, ik denk al meteen aan digitale identiteit.
Ja, ik dus ook. Ja, nee, ik heb het niet terug kunnen vinden. Dus ja. We willen het niet zo noemen. Ja. Maar we hebben natuurlijk daar veel over gehad hier aan de desk. Ook natuurlijk de afgelopen jaar, ja. 2 jaar. Ja. En ik denk zeker dat daar natuurlijk ook... Dat die data natuurlijk ook wat waard is.
Nou is dat even een hele andere afslag. Ja. Waar het nu om gaat is dat die mensen dus in een centrale database komen... Ja. Waardoor het efficiënter wordt om ze de procedure te behandelen. Mm-hmm. Maar het leidt dus niet tot minder asielinstroom.
Nee, dus dat is natuurlijk ook de kritiek geweest van de rechtse partijen. Dat is natuurlijk ook nog steeds de kritiek van met name Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije. Die zeggen van ja, dit kan allemaal wel, dat mooi dat migratie pakt, maar wij willen nog steeds die mensen niet in ons land hebben. Ja. En daarin, dus dat geluid wordt eigenlijk nergens in dat immigratiepact erkend of zo, van als mogelijkheid nog om te weigeren. Ja. En ik denk dat dat ook een belangrijk doel was eigenlijk van dit pact. Was natuurlijk ook om daarmee af te rekenen met die weigerachtigheid van dus deze landen. Ja. Want ja, als je dus niet meedoet, dan ben je niet solidair. Ja. Hè? Dus je kunt je niet meer beroepen op je soevereiniteit.
Er wordt gezegd dat de buitengrenzen wel worden beschermd. Dan impliceert dat toch ook dat landen binnen dat Europa gevrijwaard zijn van gelukszoekers?
Of? Nee, want de hoofd van Frontex, hè, dat is het de grensagentschap, die heeft gezegd, we kunnen helemaal niet de hoeveelheid mensen verminderen. Dat blijft gewoon komen, daar kunnen we niks aan doen. Er is al eenmaal oorlog, er zijn al eenmaal gelukszoekers enzovoort. Dat zegt hij niet zomaar. Dus die aanvoer, zeg maar, die aantallen, die zullen blijven komen. Dus daarin verandert er dus niks. Alleen ze worden dus beter verspreid.
Ja, en wat er ook verandert is dat er een eerdere selectie wordt gemaakt tussen de genoemde gelukszoekers, dan even kort door de bocht, en de mensen die echt uit onveilige landen komen.
Ja, er wordt wel gezegd, dus wordt beweerd althans, dat er dus wel meer mensen worden teruggestuurd. Dus doordat er een snellere registratie is, kunnen ze ook sneller bepalen, jij wel, jij niet. En kunnen mensen worden teruggestuurd. De vraag is natuurlijk hoe dat in de praktijk dan straks zal gaan.
Zeggen, volgens mij doen we dat tot op heden gewoon vrijwel niet.
Nee, want
dan ook van het afkomstige land afhankelijk. Marokko bijvoorbeeld, die moeten wel dan die onderdanen accepteren als ze weer teruggestuurd worden. Nou, vaak gebeurt dat niet.
Nee, je voelt ook de druk. Hè? Je hebt die protesten nu gezien in het Europese parlement. Dat was voornamelijk waren dat linkse NGO's. Hè? Dan denk je aan Amnesty, Human Rights Watch. En die zitten hier natuurlijk ook nog steeds bovenop. Ja. Hè? Met Human Rights sowieso, niemand wijst.
Daar sla je inderdaad even een mooie brug naar het volgende. Want er kwam veel protest van de tribune, zoals we net zagen in het filmpje. En dat heeft dan vooral te maken met het feit dat deze mensen die vanuit de veilige landen komen, door een procedure moeten waarbij zij mogelijk tot 9 maanden kunnen worden opgesloten, vastgezet, in de bewegingsvrijheid worden beperkt.
Ja, 9 maanden.
Ze, kun je dat toelichten? Hoe gaat dat in zijn werk?
Dat noemen ze dan detentiekamp. Ik geloof dat de NOS had het er ook over. Dus kampen aan de buitengrenzen noemden ze detentiekampen. Ja. Je kunt een beetje denken aan die beelden uit Amerika, ook van een paar jaar geleden. Hè, toen iedereen heel verontwaardigd deed over de kids in cages. Weet je wel, dat Trump daar mensen opving. Maar dat is natuurlijk wel onvermijdelijk op het moment dat de instroom heel groot is. Hè. Vorig jaar waren het er 1,1 miljoen.
Want dit leidt niet tot minder instroom.
Precies, dus die mensen moeten nog steeds ergens worden geplaatst. Hè. Die moeten nog steeds naar een land. Er moet ook onderhandeld worden tussen de landen. Hè. Je kunt ook dus vluchtelingen afkopen.
Waar blijven die mensen nu?
De mensen nu, die moeten eigenlijk onmiddellijk opgevangen worden in het land waar ze binnenkomen. Dus dat is Italië.
Dus dan krijgen we Ter Apel toestand.
Ja, wat bijvoorbeeld in Italië nu wordt geprobeerd is om die detentiekampen in Albanië neer te zetten. Ja. Zodat ze, dat heeft Meloni. Okay. Ja, Meloni vindt het natuurlijk voor haar electoraat niet zo heel erg handig om al die mensen in Italië te houden. Dus die wil nog een deeltje met Albanië sluiten. Ja. Maar daarvan zegt dat migratiepact nu van dat mag straks dus niet meer. Dus Italië moet die mensen gewoon op gaan vangen totdat ze dus naar Duitsland kunnen of naar Nederland of waar dan ook. Overigens gaat Nederland ze niet waarschijnlijk opvangen. Minder mensen opvangen.
Hoe dat er ook uit gaat zien, weten we ook nog niet precies. Daar is nog te vroeg voor, want alle EU-landen, lidstaten moeten sowieso ook nog goedkeuring geven. Daar komen we later op. Maar het centrum waar we het over hebben, het lijkt een beetje op een centrum waar overlastgevers in Ter Apel werden geplaatst, maar die rechters van tafel veegden. Dat lezen we bij EEN vandaag. Rechter, geen juridische grond voor speciale overlastgeverslocatie in Ter Apel. Het lijkt volgens de rechter te veel op de gevangenis zonder dat er iemand is veroordeeld. Ja, dit komt van 2 maart van dit jaar. Worden we als overheid natuurlijk wel, wordt al in bepaalde kaders gevat van wat er wel en niet mogelijk is. Dus als je het hierover hebt, dan kan dat dus in de praktijk.
Ja, dit is ook tegen het zere been van veel linkse partijen natuurlijk. Die zeggen, we kunnen mensen toch niet gaan opsluiten. Nee. Maar kijk, wat ook die hoe heet ze? Ik moet even de naam zoeken. Die mevrouw in het parlement, Roberta Metsola, zegt. Van, het is eigenlijk een soort compromis. Hè. We hebben eigenlijk moeten zoeken naar de beste uitkomst. Voor, hè, waarin iedereen zowel de gematigde partijen links als rechts mee in kunnen stemmen. En het heeft ook, een grote meerderheid heeft iedereen daar mee ingestemd. Omdat het een compromis is. En daar hoort dan helaas ook bij dat er dus mensen in detentie komen.
Ja, nu de lidstaten nog. Want we hoorden een blije Ursula von der Leyen, maar zagen ook kritiek op de nieuwe wet. Zo zien we hier een tweet van Orbán. The Migration Pact is another nail in the coffin of the European Union. Unity is dead. Secure borders are no more. Hungary will never give in to mass migration frenzy. We need a change in Brussels in order to stop migration. Ja, is dit weer een Orbán die een onderhandelingspositie aan het uitoefenen is voor zichzelf? Of spreekt hij hier gewoon eigenlijk het idee van tafel?
Ja, onderhandelen, dat is dus een beetje verleden tijd nu. Dus wat hij kan doen en wat hij waarschijnlijk ook gaat doen is zeggen, we gaan hier niet aan meewerken. Dus we gaan geen immigranten opnemen of vluchtelingen opnemen. Nou wordt er gesproken van, ja, gaat hij dan...
Gewoon niet, helemaal niet.
Helemaal niet. Gaat hij dan die mensen afkopen? Dat woord afkopen wordt ook gewoon gebruikt in de media. Dus je kunt dus €20.000 per vluchteling betalen.
Okay, en dan hou je ze dus buiten de grenzen. Dan ga je even wat snel. Je kunt dus dit dus gaan afkopen.
Je kunt afkopen, ja. Okay, per dus vluchteling kun je dus €20.000 betalen en dan komt die vluchteling niet jouw land in. Dus reken maar uit als het gaat over een paar honderdduizend mensen.
Ik denk dat Wilders al aan het rekenen is.
Ja, dus...
Wat gaat dat kosten?
En dat is natuurlijk een hele perverse prikkel, ook om te weigeren. Ja. Maar aan de andere kant geeft het je wel nog een optie. Maar het is dus niet duidelijk of Orbán dat gaat doen. Of dat hij gewoon zegt, ik werk überhaupt niet daaraan mee. Maar ja, dan zet hij zijn hakken in het zand. En dan wordt het natuurlijk wel heel grimmig op het Europese toneel. Want ja, als jij niet meewerkt, ja, dan wordt dat natuurlijk wel opgemerkt door de buurlanden.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk dat effect van die chantage. Gaat dan op een gegeven moment doorspelen ook bij de bevolking natuurlijk. Ja. Want die zal misschien ook wel kwaad worden dan. Van ja, betaal het nou maar gewoon. Of,
een mogelijk scenario zou dus kunnen zijn. Ik geloof dat wij iets van 65.000 asielzoekers vorig jaar of dit jaar mogen verwachten. Dus stel dat in de formatieonderhandelingen wordt besloten van, nou, we laten er 10.000 toe, dan moeten we dus voor 50.000 ongeveer gaan afkopen. Ergo een miljard.
Volgens de NOS, het enige bron die ik heb waarin dat duidelijker wordt, de NOS zegt nu van, ja, Rutte zou niet vluchtelingen willen opnemen, dus wij gaan waarschijnlijk betalen.
Maar David, dat is dan toch een papieren oplossing, want dat voorkomt die instroom toch niet?
Je houdt het buiten de deur.
Maar dat zou denk ik het uitgangspunt moeten zijn, dat je begint met het voorkomen van de instroom. Maar als inderdaad de Frontex-man, is een Nederlander die trouwens ook genoemd werd in verband met de toeslagenaffaire, als de Frontex-man al zegt, we moeten gaan wennen aan immigratie en we moeten daar niet meer zo negatief tegenover staan, dan ben je hier in Europa gewoon verloren. Dan gaan die buitengrenzen niet bewaakt worden. Als hij al zegt, van, we moeten niet negatief tegenover massa-immigratie staan. En met dit pact heb ik het idee dat er alleen maar een knooppunt is georganiseerd, maar dat individuele lidstaten straks niks meer te zeggen hebben over hun bevolkingssamenstelling.
Nog een heel belangrijk aspect, want ik weet niet of je al wil afronden. Maar dit heeft ook te maken met natuurlijk de Europese verkiezingen die er aankomen. Dit hele migratiepact.
Ja, maar daar gaan we straks bij. Oh, okay. Want ik hoor David zeggen, de Frontex-man. En als u nou denkt, wie is de Frontex-man? Dan ga ik u vertellen. Dat is Hans Leijtens van de European Border and Coast Guard Agency. Die sprak nog duidelijke woorden. Quote, voor alle duidelijkheid, niets kan mensen ervan weerhouden een grens over te steken. Geen muur, geen hek, geen zee, geen rivier. Dus dit is de man die eigenlijk zegt van, nou ja, dat die papieren werkelijkheid waar we het net over hadden, die gaat...
Ja, die man die zit dus duidelijk op de verkeerde plek.
Dankjewel, David. Vertel, waarom?
Ja. Het is zijn taak om de grens te bewaken. Ja. En hij zegt, het heeft allemaal geen zin.
Ja, maar dan moet je weg, toch? Ik kan het niet doen. Ik mag die bootjes niet terugsturen.
Hoezo niet?
Nou ja, daar hebben we het nu over. Waarom mag dat niet? Het gaat ook in het kader van mensen.
Ik denk dat zijn voornaamste taak is om het wel te doen, de grens te bewaken. Ja. Dat is ook humaner, vind ik, dan mensen wel toelaten en die vervolgens hier geen kans van slagen hebben.
Ja, dus jij zegt al die mensen die hier binnenkomen meteen terugsturen.
Ik zou het per geval willen bekijken, maar in principe moet je deze massa-immigratie natuurlijk niet als zodanig toestaan.
Ja. Nee, maar dat is dus hier de moeilijkheidsgraad.
Nou ja, ik denk dat het antwoord op de waarom-vraag, hè, waarom moet immigratie worden gestopt, die zal worden gegeven in juni. Want de man in de straat, in de wijken. Dus niet in Bloemendaal en andere hyper-de-piep-wijken. Die weten waarom die immigratiestromen worden gestopt. Omdat het sociale verband uiteenvalt. En dat heeft niks te maken met racisme hier of daar. Of dat de ene etniciteit meer is dan de ander. Dat heeft te maken met het feit dat waardennormen en culturele achtergronden niet zomaar op een hoop zijn te gooien. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Maar nogmaals, iedereen heeft recht op bestaan. Iedereen heeft recht om te vluchten naar een veilige oord. Maar we praten ook al niet meer van vluchtelingencrisis. We spreken over een migratiecrisis.
Zeker.
En die verschuiving, ook in connotatie, dus in semantiek, die geeft eigenlijk aan dat het al lang niet meer om vluchtelingen gaat. En dan moet je afvragen, wat is dan de agenda van ook het optreden van waar we het net over hadden? En dan denk ik, ja, als de professionals het antwoord niet kunnen geven, dan krijgen ze dat van het volk in juni.
Het verandert inderdaad wat jij zegt, niks aan de werkelijkheid van de instroom en dat wij de komende jaren gewoon veel meer te maken krijgen nog met instroom. Dus het lijkt veel meer te gaan eigenlijk om het neutraliseren van een politieke discussie. He, dus om rechts de wind uit de zeilen te houden. Want rechts hebt het over Front Nationaal, de AfD. He, dus die kunnen hier een beetje een mooie sier mee maken naar een achterban van kijk, we hebben in ieder geval een betere bewaakte buitengrens. Ja. Hoewel zij ook wel inzien natuurlijk dat dat niet echt veel gaat veranderen. Maar het haalt een beetje de angel zeg maar, uit dit moeilijke politieke dossier. En zeker in aanloop naar de verkiezingen. Ik denk dat zeker daar ook een belangrijke betekenis in zit. Waarom dat nu ineens er ligt. Nu hoeven we het hier niet meer over te hebben.
Hoe belang is dat dan?
Ja, de EU zelf natuurlijk. De partijen die natuurlijk niet straks willen verliezen met de verkiezingen. Zowel Europees als ook landelijke verkiezingen die er natuurlijk nog aan gaan komen volgend jaar in Duitsland onder andere. Rechts staat hoog in de peilingen en ze voelen natuurlijk die druk. Ja. En dit lijkt uitonderhandeld te zijn. Zo van, nu hebben we een compromis en nu kan niemand eigenlijk meer zeggen van, wie hebben we niet mee ingestemd. En helaas hebben dus ook heel veel gematigde partijen er ook mee ingestemd, met tegenzin. Ja. Ja, dus natuurlijk de VVD, GroenLinks, maar ook wat gematigde partijen.
Ja. Nee, in april wordt hier volgens mij, of later dit jaar, wordt hier door de lidstaten zelf overgestemd. Dus we houden het in de gaten. Dankjewel, Sietske Bergsma. Het recente World Happiness Report signaleert een verontrustende trend van afnemend geluk onder jongeren wereldwijd. Het rapport vormt een van de vele publicaties rond de toenemende druk op de geestelijke gezondheidszorg, waarbij jongeren en hun mentale stabiliteit steeds vaker de gevolgen ervaren. De omvang van dit probleem kwam in het afgelopen jaar zelfs op de radar van het Rode Kruis.
We leven in een maatschappij waar geen ruimte is om je ongelukkig te voelen. Althans, zo voelt het voor veel jongeren. Sociale media spelen daar een grote rol in natuurlijk. Daar worden de prachtigste plaatjes gedeeld van de mooiste reizen, de leukste feestjes en de meest geweldige vrienden. Maar daarnaast kunnen jongeren ook studiedruk en financiële druk ervaren. Bij de ene jongere leidt deze continue druk tot overprikkeling, bij de andere tot een burn-out en bij weer een andere tot depressie. Mentale problemen zijn er in allerlei soorten en maten. Al met al zien we dat jongeren de meest kwetsbare leeftijdsgroep vormen voor mentale problemen.
Ja, en aan de desk hierover Huibrecht Bollaert, psycholoog. Huibrecht, Rode Kruis mengt zich hierin. Dat betekent een rode vlag. Is er echt sprake van een noodsituatie?
Ja, naar mijn idee wel. En met mij wordt die mening gedeeld door veel collega's in het veld. Als je ziet wat de laatste cijfers zijn, de cijfers van december, gepubliceerd in maart van dit jaar door het RIVM, dan zien we dat 37% van de jongeren kampt met mentale problemen en maar liefst 47% zich ernstig eenzaam voelt. Dat zijn bizar hoge getallen. Suïcidecijfers liggen er ook niet onder. De laatste 10 jaar is het aantal suïcides onder de jongeren met 17% gestegen. Ja, dan is er iets wezenlijks aan.
Dan hebben we het echt over de laatste jaren, zoals jij zegt. Laten we eerst eens vaststellen waardoor dat komt, voordat we naar de oplossing gaan kijken.
Nou ja, hoe dat komt, daar kan je verschillende factoren voor aandragen. Op de eerste plaats denk ik dat we te maken hebben met een verandering in persoonlijke omstandigheden. We hebben het hier met name over cijfers uit westerse landen. Hè? Ja. En dan zien we natuurlijk dat welvaart ook veel nakanten kent. Bijvoorbeeld middelengebruik, social media, hè? Zinvolle relaties nemen af. Er is een gebrek aan ontmoeting, maar sociaal-maatschappelijke structuren vallen uiteen. Families, gezinnen, de kerken lopen leeg. Dat zie je voornamelijk in westerse culturen. en niet in niet-westerse culturen. Als we kijken naar het onderwijs, hoe dat wordt ingericht, dan zien we dat we die jongeren behandelen als volwassenen in zakformaat, waarbij ze problemen voor de kiezer krijgen waartoe ze nog niet uitgerust zijn. Dat zie je voornamelijk in westerse culturen. Nou, er zijn een aantal tendensen aan te wijzen. Keuzestress, het wereldbeeld wat jongeren opgedrongen krijgen.
Dit zijn hele tastbare dingen die je noemt. In hoeverre speelt dreiging hier een rol in? Dreiging van allerlei grote wereldzaken.
Nou ja, dat is evident. Kijk, een brein is pas uitontwikkeld op 25-jarige leeftijd. En we spreken van jongeren, zeg maar, vanaf 16 tot en met 25. Dus het gaat om die populatie waarbij het brein nog niet is uitgerijpt. En op het moment dat het brein niet is uitgerijpt, dan betekent dat niks meer dan dat iemand niet de rijkwijd van problemen kan inschatten. Dus geen controle heeft, mentaal gezien. En dan word je labiel, dan word je vatbaar voor problemen op mentaal gebied. Dus dat is in de kern het grootste probleem. Daarmee is denk ik het antwoord gegeven. Dus jongeren te vroeg belasten met problemen waartoe ze niet uitgerust zijn mentaal, waarvoor ze capaciteit nog niet hebben, dat is fnuikend.
Het Rode Kruis is niet de enige die hiervoor waarschuwt. Want jawel, zelfs het World Economic Forum was de dalende trend ook opgevallen. Ze schreven daar afgelopen week dit artikel over. Quote, a generation adrift, why young people are less happy and what we can do about it. Ja, het eerste wat in mij opkwam was, you will own nothing and be happy.
Ja.
Dus ze hebben nog te veel spullen.
Dat is de analyse.
Inderdaad, als je dat achter zou zoeken, dan zou het helemaal in lijn van die agenda lopen. Maar
over rode vlaggen, dit is voor mij een hele grote rode vlag.
Ja, David, vertel. Ja.
Nou ja, als de World Economic Forum zich druk maakt over onze jeugd en oplossingen gaat suggereren.
En ook al eerder heeft gezegd hoe wij weer gelukkig kunnen worden. Ja, dan.
Maar
het is in de kennis natuurlijk.
Ze onderstrepen wel de zorg van het Rode Kruis.
Ja, dus dat zie je dan ook. Dus op dit punt ben ik het met het World Economic Forum eens. Mm-hmm. Dus de ernst van de situatie die is nijpend.
Maar wat noemen zij als oorzaak dan, Jeff?
Nou, ze hebben het over.
Why young people are less.
Ja, ze hebben het over sociale oorzaken, economische oorzaken, technologische oorzaken.
Dus, drie dingen die ze met name benadrukken. Dat zijn de economische uitdagingen.
Ja.
Dus ja, ik denk gewoon je hypotheken, je huur te betalen. De sociale en technologische druk, social media. En de onzekerheid en angst. En dan komt die de dreiging. De dreiging van oorlogen, de dreiging van klimaatzaken.
Ja. Ja.
Waarvan je ook kunt zeggen, nou Bef, als er iemand verantwoordelijk is voor het opwerpen van de dreiging rondom gezondheidszorg, oorlogen, et cetera. Kun je ook even naar jezelf kijken? Hoe zie jij dat, Huibrecht?
Ja, nou, het is te kort door de bocht om natuurlijk de oorzaak van al die dreigingen in de schoenen te schuiven van het World Economic Forum. Je kan wel kijken naar wat ze aandragen als oplossingen. Ja. En daarvan heb ik er een paar op een rijtje gezet. Ze spreken van een globale aanpak, dus het moet weer mondiaal. Dan gaan mij de haren al te bergen reizen. Want dat globalisme, dat zie je dus overal doordrenkt, ook in hun adviezen. Ze hebben het ook over het online verkeer monitoren. Dan hebben we het weer over censuur, dus het hervormen van social media. Dan heeft het weer te maken met grip op de communicatie van mensen. Ze hebben het over wereldwijde connecties leggen. Dus daar waar ik denk als psycholoog leer, als je mentaal overbelast bent, eerst communiceren met je naasten, face-to-face. Zeggen zij nee, ga vooral online communities aan. En als voorbeeld pakken ze dan ook niet geheel toevallig, waarbij je bijvoorbeeld klimaatactivisme kan delen.
Ja.
Nou, dat is uitzonderlijk. Ja. Het onderwijs willen ze verbeteren. Het zijn ook allemaal open deuren, maar wel erg wef gekleurd. Kijk, in de kern nogmaals, hun zorg is te bewonderen, maar niet meer dan of minder dan onze zorg.
Ja, maar ik zie een nieuwe zorg ontstaan op het gezicht van David die zeggen, ja, maar ze gaan dit aangrijpen om de agenda uit te rollen.
Zorg niet. Ze hebben het over useless eaters. Dat zijn wij het gepeupel voor deze mensen van het World Economic Forum. Die maken zich echt geen zorgen over jou of mij of onze jeugd. Kroos hierna.
Nee, maar dat ben ik met je eens.
Ik doe het mij ook een beetje denken aan de safe space. Hè? Dus het creëren van de safe space voor de ongelukkige jeugd. Hè? Dus mee aan de hand nemen. Je kunt hier kun je met elkaar chatten. Hier kun je elkaar ontmoeten. Terwijl
dus jij maakt je zorgen over de oplossingen die zij ze
aandragen. Tuurlijk. De oplossing moet in het echte, in de werkelijkheid gebeuren. Met echte mensen. Met connecties, met sport,
Nee, maar dat is wat ik zeg. Hè? Dus ik zeg niks anders dan jullie. Alleen, kijk, op het moment dat ze die zorg uiten, dan zeg ik, die is legitiem. Maar dat is ons alle zorg. Daarin zijn ze niet speciaal of overbezorgd ten opzichte van andere instellingen of collega's of iedereen in de straat. Maar het gaat erom de wijze waarop ze de oplossingen denken te kunnen implementeren. En dat is weer vanuit
de
globalistische agenda. Want daar waar mentale zorg zich door laat kennen, is de kracht van ontmoeting. En die gaan niet online met een ver weg contact in Afrika of Amerika. Ja. Die gaat aan de bar. En en op school, waarbij de school zich bezighoudt met problemen die bij kinderen passen, in plaats van dat we op 10-jarige leeftijd het kind al een spandoek voor het klimaat of tegen de oorlog in Oekraïne in de handen stelt.
In elk geval fijn dat alle partijen het eens zijn over de zorg daarachter, maar dan nu de oplossing, want jij praat over globalisme, niet als oplossing, of alle zaken die daaruit voortkomen, want jij wilt terug naar Nederland. En dat kan, want vandaag publiceerde de Rijksoverheid dat vanaf komend jaar, 2025, mensen met mentale druk en problemen gebruik kunnen gaan maken van een verkennend gesprek om wachtlijsten tegen te gaan. Zo zien we hier. Verkennend gesprek, een basispakket, meer passende zorg, minder wachtlijsten in de GGZ. Heijbrecht, jij hebt je hierin verdiept. Gaat dit de oplossing zijn?
Nou, ik denk dat het een logistiek oplossing is. Hè. Er zijn wel lange wachtlijsten.
Het is wel een lokale oplossing, hè? Dus het komt uit Nederland zelf.
Ja, dit is inderdaad in Nederland bedacht. Met het idee, we moeten de wachtlijsten wat laten slinken. Nou, en dat doet ook niet meer dan dat. Inhoudelijke zorg verbetert het niet. Sterker nog, het breekt af aan de inhoudelijke zorg. Want wat gebeurt hier? We bouwen een huis voor de GGZ. Zodat mensen waarvan we denken, nou, komen ze wel terecht in de GGZ. Die kunnen misschien daar nog even gezien worden. En dan kunnen we ze weer terug laten stromen in de maatschappij. Dus het komt erop neer dat we straks, als je aanklopt bij de huisarts, eerst een psycholoog hebben die een verkend gesprek met je heeft.
Want die moet dat gaan uitvoeren, de huisarts.
Nee, dat is een psycholoog. Of in ieder geval
het verkennend gesprek bedoel
je? Ja, verkennend gesprek, ja. Dus dat doet de psycholoog.
Ja.
Dus de huisarts zegt, joh, het gaat niet goed met jou. Ga een verkennend gesprek aan. Dan heb je eerste behandelaar. Ja. Die zegt van, nou, het valt wel mee. Of het valt niet mee. Valt het niet mee, dan ga je naar een psychodiagnosticus.
Ja. Okay.
Kom je bij een tweede contactpersoon. Dan op de derde plaats kom je bij een behandelaar. En daarnaast heb je ook nog een hoofdbehandelaar. Want het gaat dus over de kracht van de ontmoeting.
Het klinkt toch heel logisch?
Ja, het klinkt heel logisch.
Maar waarom komen we daar nu pas op?
Nee, maar het is niet logisch, want het is niet goed. Want je versnippert de zorg. Wat je moet doen is op het moment dat het met Sietske niet goed gaat, nou gaat het goed met haar, maar dan hoop je dat zij iemand ontmoet die met haar optrekt vanaf probleemverheldering tot probleemoplossing. En nu versnipperen we ook de zorg. En dat is precies eigenlijk de fragmentatie die we in de maatschappij ook zien. Mensen worden bijvoorbeeld ook in die woke-agenda, daar hebben we het net niet over gehad, als het gaat over bijdragen aan het onwelbevinden van mensen. In de woke-agenda zien we dat ook. En ik wil niet zeggen dat het één op één vanuit die woke-agenda wordt geïmplementeerd.
Ja,
maar het lijkt alsof het een impliciet gedachtgoed van mensen is geworden, dat we alles moeten fragmenteren in plaats van dat het compact mag blijven. Het moet versnipperd blijven. Met welke reden snap ik niet. Maar elke hulpverlener zal zeggen, je hebt een verkennend gesprek. Want het verkennend gesprek, dat is dan weer iets anders dan het diagnostisch gesprek. Maar dat is raar. Ik hoorde iemand op de radio zeggen, ja, maar niet elke psycholoog is in staat om een verkennend gesprek te voeren. Ja, lever je dan je diploma in? Het gaat erom dat een verkennend gesprek, een diagnostisch gesprek, een behandeling en een eindconclusie, dat hoort bij één en dezelfde hulpverlener.
Ja, maar de meerderheid van jouw collega's zeggen, dit is de volgorde die we moeten gaan bewandelen. Dus stel er nou even iets tegenover, hoe zou dat er in de praktijk? Want voor mij klinkt die volgorde vrij logisch. Huisarts, psycholoog en daarna.
Maar het is geen logistiek probleem.
Het gaat om de volgorde, het gaat om de fragmentatie, toch?
Ja.
En als je zorgverlener. Ik kan me dus ook voorstellen, als je dan zorgverlener bent en je bent met deel verantwoordelijk. In het kader van zingeving ben je ook niet verantwoordelijk voor het resultaat. Als het uiteindelijk gelukt is. Ja, je bent maar een klein gedeelte heb je verwezenlijkt voor die patiënt. En misschien heb je hem helemaal niet meer gezien nadat het een keertje wat slechter ging. Dat blijft allemaal hangen in de lucht. Ik kan me voorstellen dat je daar ook doodongelukkig van wordt.
Je bouwt geen relatie op met die patiënt, hè? Dus professioneel gezien.
Maar dat is het ook. En het is typerend voor het systemisch denken in de zorg. Kijk, in de medische zorg kun je nog voorstellen, je hebt daar specialisten. Iemand die darmen opereert is iets anders dan een oogarts.
Ja.
Maar in de psychologie, in de psychiatrie is dat één.
Ja.
En wat we zien, en dat is ook een klacht vanuit de hulpverleners zelf. Vorige week een ander artikel bij de NOS gepubliceerd, dat de helft van de psychiaters kampt met uitputtingsverschijnselen. Dat is niet omdat de zorg ook voor hun goed georganiseerd is. Er is geen uitwisseling van energie meer. Iedereen leidt eronder, hulpverlener en cliënt. Mensen worden overbelast met richtlijnen, met protocollen, met kwaliteitscriteria. Als ik mijn mailbox open elke dag, dan word ik gek van de mails van mijn beroepsvereniging. Dat gaat niet over inhoud, het gaat over, we hebben weer dit wetje, we hebben weer dat criterium. En wil je daaraan meedoen?
De kern van jouw betoog is, er moet persoonlijke betrokkenheid zijn bij die mensen die zorgen.
De ontmoeting, de kracht van de ontmoeting, de ziel van het werk, die wordt overal uit.
Komt daar niet het probleem vandaan? Want de wachtlijsten zijn inmiddels zo groot dat die capaciteit er gewoon niet.
Nee, maar we zitten in een vicieuze cirkel. De cliënten die mentale problemen hebben, zijn ook uiteindelijk het product van de samenleving die overgesystematiseerd is geraakt.
Ja.
Omdat die kracht van ontmoeting niet meer existeert. Die bestaat niet meer.
Ja.
Dus daar. Nou,
dat is een vrij hopeloze boodschap eigenlijk.
Ja.
Je hebt.
Daarom ben ik ook een beetje bozig.
Ja.
Maar je hebt de oplossing toch ook meteen aangedragen?
Sorry?
De oplossing draag je toch ondertussen ook aan?
Ja, nou ja, valt die nog eens even samen dan?
Nou ja, integrale aanpak. kleinere praktijken die weer ook door zorgverzekeraars worden gefinancierd in plaats van uitgekleed. Want ik ben zelf vrij gevestigd psycholoog. Nou, de helft van mijn tijd hou ik me bezig met geneuzel, administratief geneuzel. Ja. Waarmee het kleine praktijk moeilijk wordt gemaakt. Alles moet naar de grote klinische fabrieken, beheersbaar. En lever je ook keurig alle data in aan de zorgverzekeraars. Allemaal verplicht nu. Ja, dat moet allemaal stoppen. Mensen moeten een relatie opbouwen met hun therapeut. En vanaf begin tot de meet moeten ze met die therapeut en hulpverlener optrekken. En ja, daar ligt voor mij de oplossing.
Is daar gesprek over mogelijk met jou en mijn beroeps?
Nou, dat is heel moeilijk. Ik denk dat ik niet veel medestanders heb, omdat mijn collega's, die werken zich het schompers. Dat is het probleem niet. Al mijn collega's doen hun uiterste best en zijn zeer gewaardeerd en goede vaklui. Alleen zitten ook vast in dat systeem op het moment dat je kritiek hebt. Nou, dat zien we op alle
fronten. Ook wel het een en ander aan economische belangen wel vasthangen, toch? Of niet?
In welke zin?
Nou ja, ik denk dat er ook goed aan wordt verdiend. Niet om je te nadelen van jouw collega's, hoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat er binnen de wereld ooit is van, nou ja, ik kan mijn facturen en uren schrijven en ik geloof het wel.
Nou ja, ik denk dat je binnen elk vakgebied mensen hebt die geëngageerd zijn en die het om het factuurtje doen. Dus dat zal ook in mijn wereld zo zijn.
Of is de wereld gewoon Murf geslagen, weet het ook niet meer en loopt maar achter de feiten aan?
Nou ja, ik doe ook hier een pleidooi richting mijn collega's, of voor mijn collega's, een oproep aan mijn collega's om zich hard te maken voor die nieuwe inrichting van de GGZ. Jim van Os is een vooraanstaand psycholoog. Een psychiater in de GGZ, ja. die met dit soort ideeën ook al jaren rondloopt. Een man van statuur, maar die krijgt ook geen voet aan de grond. En dat tekent eigenlijk de starheid van het systeem en de macht van de politiek en de zorgverzekeraars. En daar moeten we ons blijven uitageren. En dat doe ik graag namens mijn collega's.
En dat heb je vandaag weer gedaan. Ja. Dankjewel daarvoor. Huibrecht Pollet. Deze week waarschuwde de NCTV voor een groeiende groep mensen die de samenleving de rug toekeren. De democratie ondermijnen en mogelijk zelfs tot geweld willen overgaan.
Het zal inmiddels om tienduizenden mensen gaan. Een klein deel daarvan bereidt zich voor op een gewelddadige strijd.
De groep mensen die zich niks aantrekt van de overheid wordt steeds groter.
De zorgen over de groep autonomen zijn bij verschillende overheidsorganisaties zo groot dat er wordt gesproken van het ondermijnen van de democratie en een reële kans op geweld tegen het systeem.
Ja, over David Broerstra aan de desk hierover. Over wat voor soort mensen hebben we het hier, David?
Ja, het zijn mensen die de samenleving de rug toekeren. Zo is dat dan ook geformuleerd, hè? Dit is het rapport van de NCTV.
Met de rug naar de samenleving.
Ja, met de rug naar de samenleving. Een analyse van de soevereine beweging, kom ik zo op. Maar er werd net ook al genoemd de autonomen. En die zijn ook heel spannend, hè? Want er wordt hier net in die drie opeenvolgende filmpjes gedaan alsof het een echt gevaar is. Hè? Het gaat over tienduizenden en ze eindigen met mogelijk gevaar voor de democratie. Geweld mogelijk, maar... Ik ben er even ingedoken. Ik dacht, ik wil even ontleden en precies duidelijk hebben waar het nou precies om gaat. En het is behoorlijk opgeklopt. Eerst heb je die autonomen. Nou, die zijn niet zo gevaarlijk. Dat zijn de mensen met zonnepanelen op hun dak. Dat zijn de mensen met een moestuintje.
Ik snap de negatieve lading van de autonoom niet zo. Dat zijn mensen die zelfvoorzienend zijn. En dat wordt nu iets uitgelegd als iets negatiefs.
Ja, maar ze bouwen het goed op. Hè. Dus je hebt eerst deze mensen, autonomen, die zijn zelfvoorzienend, of dat willen ze zijn, een onafhankelijk, maar wel binnen het systeem. Hè. Dus het zijn er enkele tienduizenden. Daar begon het dan mee. Daar opent het NOS-journaal dan ook mee om 8 uur. Hè. Van tienduizenden. Nou, dat zijn die mensen met hun zonnepanelen. Nou, dan heb je dus de soevereinen. Ja, het is even gechargeerd.
Mag toch, maar, zonnepanelen. Ja. Met autonoom. Dat
ja, hè, die willen
maar de mensen die de overheid niet de rug toekeren, hebben toch ook zonnepanelen?
Dat kan ook, ja. Okay. Ik kom bij de soevereinen uit. Okay. De soevereinen die erkennen dan de overheid eigenlijk niet, de wet niet. Die willen geen belasting betalen, geen huur betalen. Regelen voor hun kinderen zelf onderwijs. Ook heel kwalijk natuurlijk. Maar goed, dat is dan meer een omschrijving van soevereinen. Oh ja. En die onttrekken zich dus wel aan het systeem. Nou, en daar wordt het dan wat lastig. Hè? Daar begint het wat te schuren. Maar dat zijn er dan nog maar enkele duizenden.
Ja. Ja, maar we gaan naar die enkele honderden waar dit rapport zich met name zorgen over maakt. Namelijk de groep mensen die tot geweld in staat is.
Ja,
om
dan moet je corrigeren. Er zijn ook geen enkele honderden. Het zijn er maximaal 100.
Sorry, maximaal 100. Ja, klopt.
Ja, kunnen er ook 3 zijn of 10, 20. Maar maximaal 100. De bovengrens is aangegeven.
Ja. En dat die zorg er is, blijkt ook wel uit het feit dat zelfs overheidsorganisaties daar zorgen over maken. Binnen organisatie van de overheid zelf. Want volgens dit artikel in nu.nl doet de politie quote momenteel onderzoek naar enkele eigen medewerkers wegens anti-institutioneel extremisme. Dat laat de korpsleiding weten na vragen van nu.nl. De medewerkers geloven in de complottheorie dat de wereld wordt geregeerd door een geheime, kwaadwillende elite.
Ja.
Die lopen daar dus rond bij.
Ja, dat is dus een delict. Hè? Ja. En dan heb je dus een gedachtepolitie binnen de politie.
Oh, dat is mooi.
Achter politieagenten aangaat omdat ze het verkeerde denken.
Ja.
En dat is dan anti-institutioneel extremisme. Zo wordt het dan geschaard onder de noemer. Het wordt hier wel eng, hoor. Ik vind het een beetje een soort van koude oorlogpraktijk. Hè? Dat je dus een politieapparaat achter een politieapparaat gaat installeren om hun eigen medewerkers te controleren of ze wel het juiste denken.
Nou, de vraag is natuurlijk uiteindelijk, wat is de consequentie die je daar verbindt? Als je tot de constatering komt dat die mensen dan zo denken, hoewel dat natuurlijk een vrij...
Het
komt uit simplificatie.
In de tijd had je heropvoedingskampen. Hè? Misschien moeten die mensen wel een cursus doen.
Stevig gesprek.
Denk je dat echt?
Nee, maar die kant gaat het toch op. Ja. Daarom maak ik de vergelijking ook met de Koude Oorlog en met dit soort wanpraktijken.
Maar waarom, wat boeit dit, dat als die politiemensen dat denken? Waarom zou dat uitmaken?
Je moet geloven in de overheid. Dat is de vergelijking, denk ik, met de Koude Oorlog. Je moet geloven, en een kwaadwillende elite is het tegenovergestelde daarvan. Want dat kan ook bijvoorbeeld gewoon kritiek zijn op de overheid.
Nou, exact, en dat wordt gecriminaliseerd. Hè? Als jij denkt dat de overheid het minder goed met je voor heeft... zoals Gerard Spong bijvoorbeeld een keer zei bij een talkshow... Van, je moet de overheid altijd wantrouwen, anders word je genaaid. Dat heb ik hier vaker aan tafel gezegd. Gerard Spong, een van de beste strafrechtadvocaten. Hij kan het weten. Maar hij is dus ook dan een soort van anti-institutioneel extremist.
Ja.
Ik ken er nog wel een paar, maar dit ga je dus krijgen. Als je gedachten van mensen gaat criminaliseren, als je ze onder toezicht gaat plaatsen, notabene binnen de politie. Ik denk niet dat je die kant op moet gaan.
Ik bedenk me, Maxima heeft ooit tegen Willem-Alexander ook gezegd, je bent een beetje dom. Valt dat daar ook om?
Die verdwijnt ook in een heropvoedingskamp. In hoeverre er nou daadwerkelijk sprake is van een geweldsdreiging, vroeg Eén Vandaag aan universitair hoofddocent, gespecialiseerd op dit onderwerp, Jelle van Buren.
In Nederland zijn er ook mensen die wel flirten met het idee dat je de strijd aan moet gaan met de overheid, met de macht, met de staat. Gelukkig is dat echt een hele, hele kleine minderheid binnen dat mozaïek aan mensen met soevereine denkbeelden.
Maar eigenlijk is hier het voorkomen de grootste uitdaging. En dat is heel ingewikkeld met mensen die ergens volledig in geloven. Dat is een belangrijke taak voor politie en de inlichting en veiligheidsdienst om hier alert op te zijn. Maar het is nog belangrijker dat wij in de democratie tegen die narratief van dat er een kwaadaardige elite is die eigenlijk de mens tot slaaf wil maken, wil vermoorden, dat we daar democratisch weerbaar tegen worden.
Is dit een enorm behoefte aan simplificatiedrang van iets veel gecompliceerders?
Ja, over opkloppen gesproken. Hè? Mensen die ons zouden willen vermoorden en tot slaaf willen maken. Ja, hij weet het wel aan te zetten dat je dan meteen denkt van ja, die mensen die dat denken, die zijn echt goed in de war. Hè? En dat is ook de andere kant. Hè? Als dat niet gecriminaliseerd wordt, dan wordt het wel een beetje gedaan alsof ze een potentiële klant van Huibrecht zijn.
Nou ja, ik heb in de sociale psychiatrie gewerkt. En niet dat dit exemplaar is voor mensen met sociaal-psychiatrische problemen, maar daar hoor ik met regelmaat dit soort geluiden van die overheid is niet te vertrouwen en ik zou ze liefst nog een kogel door de kop schieten. Nou, de bus had al van aan kunnen rijden bij de kliniek op die momenten. Het gaat erom, ook hier, dat we zien dat dit een manifestatie is van polarisatie in de samenleving, waarbij het woord narratief eigenlijk al een wapen is. Hè? Want jij hebt een narratief en wij hebben een narratief. Dus jij hebt je arsenaal en ik het arsenaal. Dus wapens tegenover wapens, verbaal. We zijn niet meer één.
Nou is het wel zo, het gaat hier natuurlijk over meningen, ook binnen dat politieapparaat. Het rapport staat ook stil bij mensen die gewoon hun blauwe brieven terugstoppen in de brievenbus en gewoon geen belasting meer betalen en zichzelf inderdaad volledig autonoom, soeverein, whatever hebben verklaard.
Ja.
Dat zijn natuurlijk wel echt praktische gevolgen. Dat gaat verder dan een mening, David.
Ja, precies. Maar dat is vooral voor hen zelf natuurlijk lastig. Hè? Want die geloven niet meer in de staat en die hebben vervelende ervaringen gehad. Hè? Misschien wel toeslagenaffaire achter de rug gehad. En die hebben dus zatblauwe enveloppen gezien. Het rapport dat eruit kwam heette Ongekend Onrecht. Ze hadden een ongelijke rechtspositie tot aan de Hoge Raad. Mm. Dus kun je het ze kwalijk nemen dat ze de staat wantrouwen? Ik niet. Maar om ze dan te disqualificeren als soeverein en mogelijk een geweldspotentieel aan te praten, dat is verkeerd, denk ik. Dat moeten we ook niet doen. En dan moeten we heel duidelijk maken om welke groep het dan gaat. En die groep, wat Jelle van Buren hier dus net zegt, dat is een enkeling. Het is bijna niemand. Maar toch opent het journaal ermee. Tienduizenden en twee zinnen later gaat het over een geweldspotentieel.
Ja, en jij denkt dat dat resulteert in iedereen die ooit een keer met een spandoek, ik verlaat me niet vaccineren, zoals we ook in de achtergrond zagen bij WNL. Net die relatie werd gelegd naar coronademonstranten. ook tot geweld in staat zouden zijn.
Dat leest ook weer heel nauw. Precies dat. Hè, wat je hier ook op de achtergrond ziet. Hè, die agent tegenover die burgers op Museumplein. Iedereen weet dat nog. Er was een tijd dat mensen echt dachten van oké, dit is nog 3G. Het is allemaal nog semi-vrijwillig wat we hier doen. Maar straks gaan ze richting verplichte vaccinatie. En er zijn mensen die dan echt zullen zeggen over my dead body.
Mm-hmm. Ja, laten we daar even op inzoomen. Want ik zei net honderden, dat zei ik verkeerd inderdaad. Het rapport staat stil bij mogelijk 100 mensen die tot geweld in staat zijn omdat oneens zijn met wat de overheid doet. Laten we eens inzoomen op die mensen. Want dat zou dus geweld een resultaat zijn van systeem falen. Kunnen we tot die constateren op. Het zijn mensen die niet blij zijn met hoe het systeem.
Dat zou kunnen. Er worden voorbeelden genoemd van een enkeling die zich dan dus tegen het systeem zou willen richten. Maar dat luistert dus alsof het actief is.
Ja.
Maar andersom kan het ook. Hè, dat ze bang zijn voor de overheid die tyranniek wordt richting de burger.
Die,
en daartoe zich verdedigen.
Precies.
Dus wapens.
Dus zelfreflectie is hier op zijn plaats vanuit de overheid. Staat dat rapport daar ook bij stil?
Nou,
hebben we dit zelf
de toeslagenaffaire wordt wel genoemd. Hè. Het coronabeleid wordt wel genoemd als oorzaak waardoor mensen toch minder vertrouwen hebben overgehouden aan de overheid.
Volgens mij was het laatste rapport van Sociaal Cultureel Planbureau, meen ik, van een half jaar geleden, waarin werd opgeroepen om vooral de dialoog aan te gaan met de boze burger en beter te luisteren naar elkaar.
Ja, boze burger.
En dat was toen een beetje de opdracht die toen werd meegegeven aan de overheid. Hè. Wat het ook betekent, de overheid gedraagt zich steeds meer als een soort persoon ook, hè, die niet gekwetst mag worden of zo door mensen. Maar dat was toen het idee dat we die verdeeldheid en zo, die moest opgelost worden.
Ja.
En nu doen ze dus weer dit. Nou ja, dat helpt natuurlijk ook.
Maar er is een heel duidelijk onderscheid tussen wat mensen vinden en wat mensen doen ten aanzien van zonnepanelen zelfvoorzienend zijn. En mensen die echt volgens de NCTV, hoeveel het dan, of er nou 3 zijn of 100, tot geweld in staat zijn, wapens aan het aanschaffen zijn om geweld te gebruiken tegen de overheid. Dan is de kernvraag, ja, die mensen zijn niet 's ochtends opgestaan vanuit het idee van ik ga mezelf eens even met geweld verzetten tegen de overheid. Hebben ze dus ook nog niet gedaan.
Als
je kijkt naar de toeslagenaffaire.
Ja.
De onterechte uithuisplaatsing, waarvan is vastgesteld dat het is gedaan. Daar zijn levens verwoest. Jeugdzorgrapport van Jason, waaruit onlangs nog blijkt dat minderjarige jongens en meisjes worden gevisiteerd in gesloten jeugdzorg. Gevisiteerd. Minderjarige jongens en meisjes. Een onevenredig hard politieoptreden bij corona-demonstraties, waar iedereen het over eens is. Dat is zo. Dat zijn feiten. Dit gaat om situaties waarbij er geweld is toegepast door de overheid op de burger.
Ja, dat moet
dus dan is het toch niet zo gek, even los van wat je ervan vindt, is natuurlijk nooit goed te praten, dat er een spanningsveld wordt gecreëerd op zijn minst bij een aantal mensen die hier slachtoffer van zijn, die bereid zijn en dat ook niet meer weten. Dan moet jij toe kunnen lichten, Huibrecht, vanuit jouw rol als psycholoog, om dat als enige oplossing te zien. Dus in hoeverre is er dan zelfreflectie in dit rapport? Behalve dat ze zeggen, ja, dat hebben we niet goed gedaan, dat hele jeugdzorg,
nou,
de toeslagen.
Die reflectie is er gedeeltelijk,
dat is de kern.
Gedeeltelijk geweest op de oorzaak inderdaad van de weerstand bij die mensen die dan verondersteld anti-overheid zijn. Hè. De toeslagenaffaire niet goed gegaan. Maar wat jij ook zegt, men reflecteert niet op hun eigen onvermogen tot het zoeken van die ontmoeting met dit soort mensen, met dit soort. Ja. Maar weet je, het is een categorie mensen die altijd heeft bestaan. En sterker nog, het getal is schokkend laag. Als ik nogmaals even in herinnering breng wat ik net zei, mensen in de sociaal psychiatrie, dat zijn vaak mensen zonder structuur, zonder remmingen. Nou, die gooien er nogal wat uit. En als die nu via social media allerlei aftaptechnieken op de korrel zijn bij de overheid, dan vind ik 100 heel weinig. En dat is prima. Maar ik heb veel respect voor de samenleving die zo verdraagzaam is voor al de onpasselijkheden die voorbij kwamen.
Kijken. Wat je ook veel terughoort bij die autonome en soevereine is van ja, de overheid heeft het contract verbroken met mij, dus ik verbreek het contract ook.
Ja.
Dat is een beetje het resultaat.
Dat is een geciviliseerde vorm, hè?
Het gaat om hele grote zaken die voor heel veel mensen, en veel meer dan die 100 waar we het nu over hebben, heel ingrijpend zijn geweest. Dus het is toch niet zo gek dat er een soort van spanningsveld wordt gecreëerd waar de NCTV en de overheid in de breedte naar zou moeten kijken in hoeverre zijn we hier zelf verantwoordelijk voor, David?
Nou, wat de NCTV doet is een verkeerde oplossing aandragen, inderdaad. Hè. Het is de slachtoffers een stempel opdrukken van dat ze gek zijn of dat ze crimineel zijn of mogelijk crimineel worden.
Ja.
Symptoombestrijding is het in dat opzicht.
Ja.
In plaats van dat het inderdaad echt de kern gaat aanpakken van dit is waar het mis is gegaan. En misschien wel moeten we hier excuses voor aanbieden. Hè? Die parlementaire enquêtecommissie schuiven we voor ons uit.
Ja, maar dat is niet de taak van de NCTV. Hè?
Nee, maar wat zij doen.
Zij moeten signaleren als er dreigingen zijn.
Ja.
Dat is wat ze doen.
Ja, eens.
Dus niet, wat is onze rol daarin?
Ja. Nou ja, wou je nog wat zeggen, David?
Nou, kijk, wat, ik denk wel dat het iets meer omvat dan dat. He, er worden mensen weggezet als complotdenken. Die toeslagenaffaire waar we het net over hadden, dat was 10 jaar lang een complot. He, tot Renske Leijten en Pieter Omtzigt de deksel van die doofpot afkregen. Tot die tijd vielen die mensen die dus zeiden van, nou, dat gaat wat mis bij de Belastingdienst, ze zijn racistisch of ze plaatsen mensen uit huis zonder dat dat hoort. Dat waren allemaal complotdenkers. He. Die hadden allemaal het NCTV-vizier en logo en label op zich. En pas na 10 jaar kregen ze hun gelijk. Dus ik denk wel dat het iets meer is dan alleen de NCTV die signaleert in dit geval. Dit is gewoon een narratiefcontrole.
Ja. Nou ja, wat we in ieder geval weten is wat ze nu gaan doen. Blijkt bijvoorbeeld uit het Rijksopleidingsinstituut tegengaanradicalisering.nl. Hebben we volgens mij een stil van hier. Ik raad je aan om daar even naartoe te gaan. Dus het is nog een lange URL. Rijksopleidingsinstituut tegengaanradicalisering.nl. Daar vind je onder andere een video. En dit wordt dus bij zorg, bij overheidsorganisaties zoals de zorg en dergelijke gepresenteerd om medewerkers radicalisme, als je het dan zo mag zeggen, te doen laten signaleren en door te geven. Dus dit getuigt natuurlijk niet echt van een oplossing in de richting van zelfreflectie.
Nee, absoluut niet.
Nee. Dan, tot slot, wilde jij nog wel even stilstaan bij een uitspraak van voormalig informateur Ronald Plasterk in de Telegraaf.
Ja.
Quote, we zijn getuigen van een opstand van de elite tegen het volk. Ja, dit is de omgekeerde wereld.
Ja. En dat schrijft hij.
Een fantastische column was dat trouwens.
Ja, schrijft hij.
Vooruit september 2022, moeten we er even bij zeggen.
Ja, precies. Maar dat was ook nog vlak na de coronatijd. Heel duidelijk was de elite aanwezig. Toen had je nog D66 die dacht dat ze het allemaal goed deden. En daar refereert hij ook naar. En de elite heeft eigenlijk afstand genomen van de massa, hè, van het volk. Hè. Die hebben zich gedistanceerd, vervreemd van de massa, maar ook van het electoraat. En dat schrijft hij dan ook op. Van, ja, we laten ons niet meer door de kiezer, hè, de elite laat zich niet meer door de kiezer opleggen wat ze moeten doen. Nee, het wordt nu andersom. De elite legt aan de kiezer op wat ze moeten doen.
Had dit dan ook betrekking op de zaken die we net bespraken?
Meer uitgezoomd dat de elite eigenlijk geen tegenspraak duldt en hun wil oplegt.
Hij baseert zich hier op een werk van Christopher Lash. Dat is een hele bekende schrijver die in de jaren 90 The Revolt of the Elites schreef. En daar verwijst hij naar. En dat is denk ik een heel belangrijk moment geweest in de geschiedenis. Na de val van de muur zagen ze eigenlijk al heel snel van, hey, die elite heeft eigenlijk een beetje, die is arrogant geworden en die legt het volk eigenlijk van alles op, maar luistert niet meer naar dat volk. En dat kun je als een revolt zien. Dus als een aanval op mensen. Ja. Dus dan draai je hem om. Dus wie is hier kwaadaardig?
Dan zit Plasterk binnenkort naast de Maxima in een heropvoedingskamp, David.
Ja, dat bedoel ik dus. Van als je dit soort bewegingen gaat maken richting een gedachtenpolitie en die mensen gaat labelen, dan moet je straks dus ook de PvdA, Plasterk, die het kabinet moest gaan formeren. Hè?
Ja. Ik denk dat hij nu niet meer zou schrijven, hoor.
Nee, ik denk ook niet dat hij het nog aandurft. Nee, maar zo zie je maar. Dan heb je zo in één keer iemand uit je eigen gelederen in het vizier. En dat is waarschijnlijk nooit de bedoeling geweest. Dus ik zou hier heel snel mee stoppen.
Dankjewel, David Boerstra. En met dat onderwerp zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar aanstaande maandag melden we ons, net als woensdag en vrijdag, weer op het vertrouwde tijdstip van 7 uur. Wil jij nou ook, net als wij, dat we dit programma kunnen blijven maken? Deel hem dan alsjeblieft op je sociale media. Of beter nog, doneer via blackbox.tv/doneren. Dan kunnen wij de rekeningen betalen en jou maandag weer informeren over 3 andere belangrijke onderwerpen. Maar voordat we zover zijn, gaan wij, net als jij hopelijk, even een heel fijn weekend vieren. Jongens, jullie ook. Ik bedank mijn gast David Boerstra, Sietske Bergsma en Huibrecht Bolhuis. En jij bedankt natuurlijk weer voor het kijken. Een hele fijne avond en graag tot maandag.